In de Kringen zijn we bezig met Openbaring. En ik weet niet hoe dat met jullie is, voor degenen die daar aan meedoen. Maar het is best een lastig boek, toch? Het is niet dat je zegt van, nou, ik ga dus even lekker Openbaring lezen en daar haal ik heel veel uit. Tenminste, ik niet. Het is goed om het te lezen, hè? Want het is ook een beetje een, ja, je zou haast kunnen zeggen, een vergeten boek. He, want omdat het zo moeilijk is, laten we het eigenlijk maar een beetje dicht. Maar er staat zoveel moois staat erin. En als je naar dat boek kijkt, dan is het ook helemaal niet erg als je niet gelijk alles in één keer snapt. He. Dat snap ik ook allemaal niet. Ik lees ook dingen en denk ik van, nou, oké, het staat er. En ik ga door naar het volgende stukje. En dat geeft helemaal niks. He. Maar soms dan heb je net even een vers of een paar woorden die triggeren je een beetje. En wij zijn er in de kring natuurlijk ook mee bezig. En andere situatie heb ik ook wat eruit gedeeld. En één zo'n tekst die mij raakte weer, die ik al zo vaak gelezen heb, maar dan komt die toch weer even binnen. Dat is wat er staat in Openbaringen 5 vers 8. Dat gaan we zo lezen, dus je mag hem nog even van het scherm af laten, check. Om even een beetje context te geven. Dat vers dat staat in een stukje waarin gesproken wordt over een boekrol die verzegeld is met 7 zegels. En die boekrol is zelfs aan de binnenkant en de buitenkant beschreven. Dus een boekrol die helemaal vol staat met van alles en nog wat over God. En dan zijn daar 4 wezens en 24 oudsten. En vraag me niet even hoe dat allemaal, wat dat allemaal precies betekent enzovoorts. Maar die zijn daar. En die zijn eigenlijk een soort van verdrietig van, ja, maar wie kan in hemelsnaam die boekrol openen? Er is niemand. Terwijl er in die boekrol zo ontzettend veel staat over God en over wat hij gaat doen. En dan komt het, dan is daar een lam. Een lam als geslacht. En wat doet dat lam? Die pakt die boekrol en die gaat ermee aan de slag. En wat er dan gebeurt is dat die 4 wezens en die 24 oudsten, die kunnen maar 1 ding doen. En nu mag je de tekst laten zien. Openbaring 5, vers 8. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. En ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. En dit zijn de gebeden van de heiligen. Nou, ik probeer daar weer een plaatje van te maken. Hè, van, er staat lier, maar het is eigenlijk, of citer, maar het is eigenlijk meer een lier. Het is een harpachtig instrument. Hetzelfde instrument als wat David ook heel vaak gebruikte. Dus dat hebben ze in de ene hand. Ja, of ze daar dan op spelen, dat weet ik niet. Want hoe kan je met één hand op een harp spelen? Dat lukt niet echt. In de andere hand hadden ze die schalen. Schalen vol met reukwerk. En dat raakte me. Want wat staat erbij? Dat zijn de gebeden van de heiligen. Jouw en mijn gebeden. Gaaf, hè? Om dat zo even te lezen. Nou, om nou een beetje te begrijpen van hoe dat dan zit, dan is het goed om eerst even wat terug te gaan. Dan gaan we eventjes naar Exodus. Om even een beetje tot ontdekking te komen van, ja maar wacht even, wat is nou dat reukwerk of reukoffer, hè? Zo mag je het ook noemen. Nou, in Exodus wordt daar het een en ander over gezegd, onder andere, er nog wel meer plaatsen. Maar hier wordt heel duidelijk gezegd van hoe Mozes dat reukoffer moest maken. Exodus 30 vanaf vers 34. Verder zei de Heere tegen Mozes, moet ik even kijken, want ik heb ook wat aantekeningen erbij. Verder zei de Heere tegen Mozes, neem voor uzelf geurige specerijen, druipende has, onyx en galbanum, dus geurige specerijen en zuivere wierook. Dit alles moet in gelijke hoeveelheden zijn. Dan moet u daar reukwerk van maken, een mengsel, werk van een zalfbereider, met zout vermengd, zuiver en heilig. Vervolgens moet u een deel daarvan tot heel fijn poeder wrijven en een deel daarvan voor het getuigenis in de tent van de ontmoeting leggen, waar ik u ontmoeten zal. Het moet allerheiligst voor u zijn. En wat het reukwerk betreft dat u maakt, mag u niets voor uzelf maken volgens de bereidingswijze van dit reukwerk. Het moet u heilig zijn voor de Heere. En ieder die iets dergelijks maakt om eraan te ruiken, moet uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Wow, daar staat nogal wat. Allereerst al dat reukoffer, hè, wordt druipend hars wordt er genoemd. Nou, dat is hars of gom van de amberboom. Dat schijnt heel erg lekker te ruiken. Ik weet het niet, ik heb het nog nooit in handen gehad. Nou, onyx, dat is iets van schalen van verschillende soorten slakken uit de Rode Zee, die dan fijn gemalen wordt. Blijkbaar heeft dat ook iets van een heerlijke geur. Dan hebben we galbanum, ook dat is weer een sterk ruikend gom, een soort melkachtig sap van een boom met een hele moeilijke naam, die ga ik niet eens proberen uit te spreken. En wierook, nou, wierook kennen we wel een beetje, hè? In de Rooms-Katholieke Kerk wordt dat nog wel gebruikt. En dat is Zuid-Arabisch hars, wat dan daarvoor gebruikt wordt. En dan wordt er ook nog een keer zout genoemd. En zout, dat weten we, dat heeft een zuiverende werking, heeft een bederverende werking. Dus blijkbaar moest dat er ook bij om te zorgen dat dat niet ging schimmelen of wat dan ook. En als je dat allemaal door elkaar heen doet, dan wordt het eerst een soort pasta-achtig iets. Dat moet drogen, dat wordt hard. En dan moeten ze het weer kapot maken en heel fijn malen. En dan heb je een poeier. En als je dat aansteekt, dat geeft een heerlijke geur. Dat is het reukoffer. En dat zijn onze gebeden. Gaaf, hè? Als je even op die manier naar onze gebeden kijkt. Als we dan weer teruggaan naar Openbaring. We gaan een beetje heen en weer bladeren in de Bijbel. Dan gaan we een hoofdstuk of twee verder. Want onze gebeden zijn ook heel belangrijk. Hè? God zegt niet van, nou ja, leuk dat je bidt en gooi het maar op die schaal en dan klaar. Nee, onze gebeden zijn belangrijk, die doen ertoe. En in Openbaring 8 komt dat ook weer een beetje naar voren. Openbaring 8, vers 3 en 4, daar komt dat opnieuw, komt dat weer naar voren. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En als je hier de context weer een beetje kijkt, dan dat gebed van de heiligen, ons gebed, wordt gebruikt om als het ware God in actie te brengen. Om verder te gaan met al de dingen die in die boekrol staan, hè, die verzegeld was, die opengerold wordt. En er komt van alles en nog wat komt daar in naar voren. Zeven bezuinen enzovoorts. En als je heel Openbaringen doorleest, komt er van alles en nog wat voorbij. En eigenlijk heeft dat alles te maken met ons gebed. Heer, kom tot uw doel met ons. Heer, doe iets in deze wereld. Als we om ons heen kijken wat er allemaal gebeurt in deze wereld, zeker de laatste dagen. Ik weet niet hoe jullie dat allemaal beleefd hebben, maar het hele gedoe in het Midden-Oosten, ik vond dat spannend. Ik denk van, het kan zomaar zijn dat het nu gebeurt. Nu heeft alleen Amerika geschoten en Engeland en Frankrijk. Maar als ze daar in Rusland denken van, ja wacht even, dat kunnen wij ook, dan heb je de pop aan dansen. En dan zitten we wel in wat hier allemaal in Openbaring staat. Dan gaat het gebeuren. Dus zo dichtbij zitten we er. En wij mogen in onze gebeden dat ook uitspreken naar God. In Romeinen 8 heb ik niet op het scherm, maar daar wordt op een gegeven moment ook gezegd van, he, dat de heiligen het uitroepen naar God, de hele schepping zelfs, wanneer gaat het gebeuren? Dat is ons gebed. Dat is het reukoffer wat we voor God mogen laten opstijgen. En God doet daar iets mee. Die gaat niet voorbij aan ons gebed. Zo van, nou ja, leuk dat je dat bidt, maar ik kan er even niks mee. Er gaat geen letter van ons woord, van ons gebed gaat verloren. Alles komt voor de troon van God. Hij koestert het, hij bewaart het. Als we dan bidden, als we met ons gebed bezig zijn, dan kan het wel eens zo zijn dat wij niet gericht zijn op God. Want in wezen hoort ons gebed alleen maar gericht te zijn op God. Maar ons gebed is ook wel eens gericht op onszelf. Of gericht op elkaar. Dat we in het gebed proberen de ander de oren te wassen. Of we bidden naar ons eigen straatje. Dat we dingen gedaan willen hebben door God. Maar als we werkelijk kijken van wat gebed inhoudt, dan is gebed gericht op God. En dan zit je misschien van, ja, maar wat mag ik dan wel zeggen, wat mag ik dan niet zeggen, hoe ga ik dan de juiste woorden gebruiken? Gaan we weer kijken. Matteüs 6. Matteüs 6, vanaf vers 5. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan en te bidden, te staan bidden en om door mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit die deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want ze denken dat door de veelheid van hun woorden, dat ze verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Het gaat er niet om dat je gezien wordt. En nou hoor ik jullie misschien al een klein beetje denken over van, oké, dus bidden doe je alleen maar in je binnenkamer. Ja, hier staat dat dan eventjes. Maar dit is ook een binnenkamer. Even weg van de mensen om ons heen. Even weg van de wereld die er misschien van alles en nog wat van vindt. We zijn als broers en zussen onder elkaar. En dit is de plek waar we met elkaar kunnen bidden. En dan gaat het niet om prachtige woorden en vol zinnen en weet ik het allemaal. Weet je, je mag gewoon hakkelend en stotterend en weet ik het allemaal bezig zijn. God kijkt naar het hart. En hoe je het ook uitspreekt, en wat je ook uitspreekt, het is een reukoffer voor God. En niets anders. We houden heel vaak zoiets van, ja, dan ga ik, oh, dan heb ik dat gezegd, of nou wil ik dat zeggen, maar wat zou die ervan vinden? Of wat zou die ervan vinden? En oh ja, die heeft er ook een mening over. Daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Je bent bezig met onze God, met onze Vader. En hij zegt, kom maar op met die gebeden. Ik wil die schalen helemaal vol hebben. Leg ze erin. Leg jouw woorden erin, zodat ze voor mijn aangezicht zijn. En ik bewaar ze, ik hou ze vast, ik koester ze en ik ga ermee aan de slag. Misschien heb je het idee van, ja, wacht even. Je moet toch wel goed zijn om iets uit te spreken van God, hè? Om voor de troon van God te komen. Ja, ja, weet je, als je naar de koning en de koningin gaat, dan doe je ook, dan ga je ook niet in je spijkerbroek. Ik misschien wel. Maar dan ben je ook geneigd om een pak aan te trekken, stropdas, weet ik het allemaal. Dus ja, je moet toch wel op een bepaalde manier moet je voor God verschijnen. We hebben het Pasen gevierd. Weten we nog wat daar gebeurd is? Tuurlijk, het offer van Jezus aan het kruis. Maar toen die stierf, wat gebeurde er? Het is volbracht, ja, maar wat gebeurde er toen? Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. De belemmering die er zat tussen het heilige der heiligen en de rest van de tempel was weg. De plek waar God woonde was altijd afgeschermd door dat voorhangsel. Alleen de hoge priester kon er één keer in een jaar mocht hij daar komen. Want dan moest er weer opnieuw bloed gesprenkeld worden op de ark. Eén keer per jaar, één persoon. Die eerst nog eventjes heel veel offers voor zichzelf moest brengen, voordat hij überhaupt achter dat gordijn kon verdwijnen. En toen Jezus stierf, weg. En iedereen kon zomaar in het Heilige der Heiligen kijken, kon zomaar voor de troon van God komen. En dat is de situatie van nu. Wij mogen zomaar voor de troon van God komen. God kijkt niet eerst van, wacht even, ben je wel goed genoeg? Heb je, je moet toch even naar dit en dat. En je moet hier nog wat oppoetsen en daar nog wat oppoetsen. En dan ga ik misschien een keer naar je luisteren. Nee. Het is volbracht. Dat waren de laatste woorden die Jezus zei. Het is klaar. Finished. Hebreeën 4. Hebreeën 4 vanaf vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij de barmhartigheid verkrijgen en de genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. God zegt gewoon, kom maar. Hier zit ik, kom maar. Je hoeft niet bang te zijn. Je mag alles zeggen, je mag alles aan me kwijt. Je mag gewoon komen zoals je bent. Er is geen enkele belemmering meer. Elke belemmering die je ervaart, heb je zelf teweeggebracht. Die mag je allemaal loslaten. Je hoeft geen superchristen te zijn. Je mag gewoon komen zoals je bent. Er is niemand zonder zonde. Eentje, Jezus. Dus als we eerst van onszelf verwachten of eisen van ja, ik moet eerst toch wel een soort van volkomen rein zijn voordat ik voor de troon van God kan komen. Nou, succes, dat ga je niet lukken. In Jezus, alleen in Jezus lukt dat. Hij maakt ons rein. Door hem zijn we rein. Hij woont in ons. Hij reinigt ons van alle zonden. Kom ik toch nog weer even terug, hè, op wat je dan zou mogen bidden. Hè, want dan, we hebben het er net al een klein beetje over gehad natuurlijk. Maar wat moet je dan of mag je dan zeggen tegen God? Hè? Dan moet je toch wel, ja, weet je, je mag niet boos zijn op God, toch? Ik zie iedereen heel spannend kijken, zo van, wat ga ik doen? Ga ik zo doen of ga ik zo doen? Weet je, God heeft ons gemaakt met emoties. Dus ook je boosheid, je frustratie en alles wat je bezighoudt, mag je naar God toe uiten. Dat is het papa zijn van God. Gewoon lekker bij hem komen en gewoon even, bij wijze van spreken, op het moment dat je dat nodig hebt, even op die manier ook uit je dak gaan. Alles even kwijt. Daar is hij voor. Jezus heeft alles meegenomen aan het kruis. Dus hij weet heel goed waar wij soms mee rondlopen. En als ik dan ook kijk naar de contacten die ik heb met heel veel mensen en allerlei dingen die gebeuren op internet, dan ben ik soms woest. En dan kan ik het tegen een collega zeggen, ik kan het tegen Stineke zeggen. Maar dan nog, het blijft je bezighouden door je onmacht. En dan weet ik van, dan ga ik even lekker naar papa en dan mag ik het gewoon lekker kwijt. En hij zegt van prima, gewoon maar op die schaal neer. En wat krijg je hiervoor terug? Rust. Je bent het kwijt. Het is geen last meer voor jou. Want Jezus heeft alle last meegenomen op dat kruis. Dus als je het uitspreekt in je gebed, in jouw reukoffer naar God toe, dan mag je het op die manier loslaten. Mag je het op die schaal neerleggen. En komt het voor zijn aangezicht. Als we kijken naar de Bijbel ook weer, hè, je ziet de discipelen, die worstelen daar denk ik ook een beetje mee, maar die zien elke keer wel dat Jezus, die gaat dan apart, die gaat dan bidden. En dat zien ze dan, ze horen hem waarschijnlijk zelfs. En dan denken ze van, oké, als hij gaat bidden en dan komt hij terug, dan gebeuren er allerlei dingen. Mensen krijgen te eten, mensen worden genezen, worden bevrijd, stormen worden gestild, noem maar op. Als Jezus gebeden heeft, dan gebeurt er ineens van alles. Wow, Heer, leer ons bidden. Zo van, dat wil ik ook wel. En dat is het, hè. Het gebed dat we mogen uitspreken is niet krachtig omdat wij zulke goede mensen zijn en bepaalde woorden gebruiken. Nee, het gebed is krachtig door datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. En van daaruit mogen we dingen uitspreken. In vrijmoedigheid, in autoriteit. En dan geeft Jezus natuurlijk een paar richtlijnen. Wij noemen dat het Onze Vader. Het waren eigenlijk gewoon een paar richtlijnen van Jezus. Van nou ja, weet je, als je wil dan bidden en je wil dan even wat hulp. Nou, denk dan even hieraan, bijvoorbeeld. Wij hebben er een formuliergebed van gemaakt. Niet verkeerd hoor, moet ieder voor zichzelf weten, zeg maar. Maar Paulus heeft het nooit over het Onze Vader. Nergens. Maar hij bidt wel en hij spreekt wel over gebed. Want gebed is gewoon praten met God. Het gaat niet om formuliergebeden. Het gaat niet om van, het moet netjes zo op die manier uitgesproken worden. Laat het Onze Vader, zoals ze dat dan noemen, laat het een hulp zijn. Maar alsjeblieft, laat het niet iets zijn van, nou ik bid maar het Onze Vader en dan is het wel goed. Nee, God wil jou horen. Wil jouw hart horen. Wil jouw gedachten horen. Spreek het uit. We waren vrijdag bij Jonathan de Boren, hebben we een dag opgepast bij de kleinkinderen, omdat zij naar een training moesten. En toen gingen we eten tussen de middag en zei, nou, dan gaan we even bidden. Oh, mag ik bidden, zegt Dorette. Zo, ja, prima, doet ze wel vaker. Nou, je had erbij moeten zijn, ik had het misschien op moeten nemen. Maar het is zo gaaf, zo onbevangen. He, van, nou, dank u voor het lekkere eten. En ja, andere opa is ziek. En dat hij maar beter mag worden. En oh ja, dank u voor het lekkere eten. En dat papa en mama straks weer veilig thuiskomen. En dat we straks weer gaan spelen. En het is een samenraapsel van alles en nog wat door elkaar heen. En herhalingen. En ik denk dat God die zit daar zo te genieten. Die denkt van, wauw, een hele schaal vol. Echt gaaf. En dan denk ik van, ja, weet je, dat is gewoon bidden. Gewoon lekker spontaan, niet te moeilijk doen, met niemand rekening houden. Gewoon lekker met papa God bezig zijn. En dan denk ik van nou, daar leer ik ook nog wat van. Om gewoon op die manier lekker bezig te zijn. En helemaal niet zo moeilijk te doen met woorden. En als we dan moeite hebben om te bidden, ook daarin komt God ons tegemoet. Want als we kijken naar Romeinen 8, Romeinen 8 vers 26... En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Weet je, het is Gods geest in ons die ons helpt om te bidden. En dan is het maar eventjes aan ons van in hoeverre geven we hem de ruimte? Of willen wij toch nog een beetje de regie houden? Hè? Van ja, ik moet wel even een beetje weten wat ik ga zeggen. Laat het nou eens even los. Laat God nou eens even lekker door jou heen werken. En spreek dingen uit die je op je hart krijgt. En weet je, dan gaan er mooie dingen gebeuren. In je eigen leven, in het leven van mensen om je heen, situaties waarmee je te maken krijgt, enzovoorts. Gebed doet zo, zo, zo ontzettend veel. En geloof nou niet dat ik nou elke dag als ik bid, van oké, ik bid en dan weet ik, huppakee, die dag gebeurt er weer wat. Zo werkt het ook weer niet, hè. Laten we ook reëel blijven. Maar voor mij, het helpt wel om gewoon lekker ontspannen naar God toe te gaan. En te beseffen dat onze gebeden, dat dat niet zomaar loze woorden zijn die ergens in het luchtledige verdwijnen, maar dat die verzameld worden op gouden schalen, als een reukoffer voor God. Een reukoffer waar God boven zit als het ware van, wauw, dat ruikt lekker. Heerlijk. Hij geniet ervan. Nou, als we het dan zouden moeten samenvatten, onze gebeden zijn een heerlijk reukoffer. Onze gebeden zijn belangrijk voor God. En hij doet er iets mee. Onze gebeden zijn gericht aan hem en niet aan de mensen om ons heen of aan onszelf. Er is geen enkele belemmering meer om vrijmoedig voor de troon van God te komen. En de geest van God in ons komt ons te hulp in het praten met hem. Want dat is bidden. Bidden is gewoon praten. Meer is niet. Amen. We gaan een heel mooi lied zingen. Dus de muziekgroep mag naar voren komen. En we gaan straks met elkaar bidden. En ik zeg vaak van, je mag in je hart bidden, stil. Je mag hardop bidden. Maar ik wil je aanmoedigen. Spreek ook hardop. Weet je, want met elkaar, als we gebeden ook van elkaar horen, kunnen we ook weer op elkaar aansluiten. Kunnen we meebidden met elkaar. Daarmee zeg ik niet dat het gebed in je hart dat minder is. Absoluut niet. Maar we zijn hier bij elkaar in een binnenkamer waar we onze woorden naar God toe mogen opzenden. Als een reukoffer naar hem toe. Nou, laat dat liedje helpen om te beseffen dat je in het heiligdom bent, dat je voor de troon van God staat en dat je jouw gebeden als het ware op een gouden schaal aan hem mag geven. Dus we gaan dat lied zingen en daarna nemen we tijd om te bidden. En whatever op je hart is, spreek dat uit. Of het een dankgebed is, prima. Heb je een nood, spreek het uit. Heb je een vraag aan God, spreek het uit. Weet je, hij wil gewoon alles horen van je. Hij weet het al, maar hij wil het ook horen, want hij hoort jouw stem zo graag. Laten we zingen en daarna bidden.